De strijd in Oekraïne verloopt wat langzamer en dat zal de komende maanden ook zo blijven, zeggen de Amerikaanse inlichtingendiensten. Oekraïne en Rusland leggen momenteel voorraden aan voor een nieuw offensief na de winter. Daarbij zou Rusland veel moeite hebben om aan voldoende munitie te komen. De Amerikaanse inlichtingendiensten zeggen dat het moraal van de Oekraïners hoog blijft, ondanks de aanhoudende Russische aanvallen op het Oekraïnse stroomnet. In Duitsland is dit jaar een record aantal geldautomaten opgeblazen. Zeker 450, schrijft een Duitse krant. De meeste plofkraken werden gepleegd door Nederlanders. Nederlandse criminelen wijken uit naar Duitsland omdat de geldautomaten daar minder beveiligd zijn. In Nederland zijn ze vaak 's nachts gesloten en wordt het geld bij een plofkraak automatisch onbruikbaar gemaakt. Bijvoorbeeld met lijm. In Duitsland wordt daar nu ook over gesproken. Indonesië heeft de alarmfase naar het hoogste niveau getild na een uitbarsting van de vulkaan Semeru op Oost-Java. De evacuatie van omwonenden is begonnen. Enkele honderden mensen zijn overgebracht naar tijdelijke onderkomens of zijn vertrokken naar andere veilige gebieden. Verschillende dorpen zijn bedekt met as. Er zijn vooralsnog geen slachtoffers gemeld. De uitbarsting volgt op een reeks van aardbevingen in het westen van Java, waarbij honderden mensen om het leven zijn gekomen. Buitenlandse media reageren enthousiast nu het Nederlands elftal de kwartfinales op het WK heeft bereikt, door gisteren de VS met 3-1 te verslaan. De BBC spreekt over totaalvoetbal. De Zwitserse publieke omroep noemde Oranje een goed circuspaard dat zo hoog springt als nodig is. De Duitse krant Bild wijst op de bijzondere aanval die leidde tot de goal van Memphis Depay. 20 passes voor een goal, dat is voor Nederland een nieuw WK-record, aldus de krant. En dan het weer. Het is bewolkt en koud. Er staat een koude noordoostenwind en vanmiddag is het rond de 2 graden. Vannacht kan in Limburg regen of natte sneeuw vallen. Morgen overdag lichte regen of motregen. Het wordt dan 6 graden aan zee en maximaal 4 graden landinwaarts. Dit was het NOS Journaal.
Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
Radio Texel.
Het beste van
luisteraars van Radio Texel. Het is er zondagmorgen en om 10:00 dan is er een kerkdienst op de radio. Deze kerkdienst is de dienst van de vorige week zondag uit de doopsgezinde gemeente. De voorganger daar was dominee Jaap Klanderman. Het orgel werd bespeeld door Jan van der Vis. Er waren 2 schriftlezingen. De eerste komt uit 1 Samuel 31 vers 1 tot 13. De tweede lezing komt uit Markus 13 vers 14 tot 27. Ik wens u een hele fijne kerkdienst toe.
Thank you. Zusters en broeders en ook alle luisteraars, allemaal een goede morgen. Welkom in deze dienst waarin vandaag zal voorgaan dominee Jaap Klanderman. Ook hartelijk welkom. Met begeleiding op het orgel door de heer Jan van der Vis. Ook welkom. Een kleine overdenking. Het is niet wat je doet, het is hoe je het doet. Het is niet wat je ziet, het is hoe je het bekijkt. Dan mag ik hierbij het eerste lied bij u aankondigen en dat is lied 753, vers 1, 2 en 3. Ik wens ons allen een mooie dienst en voor de luisteraars veel luistergenot.
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige, die hemel en aarde gemaakt heeft en die de werken van zijn handen nooit loslaat. Genade en vrede van God, die de bron is van leven en licht, van Jezus, mens naar Gods hart, in de kracht van de Geest. We zingen de versen 4, 5 en 6 van hetzelfde lied, 753.
Thank you.
Laten we samen bidden. Samen gekomen in uw naam zijn we vanochtend, God. Mensen die geloof en hoop willen delen, ook op deze laatste zondag van het kerkelijke jaar. Dat jaar sluiten we dus af vanochtend. Dat jaar, en dat begon met weer de COVID-dreiging, maar dat vooral een jaar van oorlogsdreiging werd. Alweer 9 maanden is het daar aan de gang in het Oekraïense. En tegelijk toch eigenlijk behoorlijk dicht bij ons en zijn we er ook behoorlijk in betrokken. Het is ook gewoon Europa. Het is wat minder gewelddadig gelukkig hier, Heer, maar ook in eigen land merken we de gegroeide tegenstellingen, de korte lontjes en hoe we ze dat verder willen benoemen. Het maakt ons bezorgd en ook over onze eigen opstelling en ons eigen gedrag daarin. Soms misschien, vaak, ik weet het niet, maar het houdt je bezig. En zo komen we juist vandaag tot u en vragen we u, wilt u in ons midden zijn? Laat wat er misging tussen u en ons niet ons daartussenin blijven staan. Overkom ons verdriet, onze wanhoop misschien ook soms, of onze hardheid en ons ongeloof. En laat uw licht over ons duister opgaan. Samengekomen bidden wij u om ontferming voor de mensen om ons heen. Zie om naar hen die door niemand worden gezien. Ga niet voorbij aan wie u niet meer kan vinden. En laat geen mensen over aan somberheid en doodsheid, maar doe uw licht stralen door alle duister heen. Hier samengekomen, God, bidden wij u met het oog op uw rijk. Houd de aarde toch vast in liefde. Laat niet de tweedracht en de strijd het winnen, maar open ons allen het vergezicht op uw rijk. En laat de mensheid in dat licht leven, vervuld van vreugde en vrede, dankzij uw liefdevolle goedheid. Dat vragen wij u in Jezus' naam. Amen. We zingen van lied 760. Gij zijt de zin van wat wij zijn, de versen 1, 2 en 3. De lezing is vandaag uit 1 Samuel, hoofdstuk 31, de eerste 13 versen. Ondertussen leverden de Filistijnen slag met de Israëlieten. Het leger van Israël sloeg op de vlucht en velen sneuvelden in het Gilboa-gebergte. De Filistijnen drongen tot bij Saul en zijn zonen door en doden zijn 3 zonen, Jonathan, Abinadab en Malchishua. Toen richtte de strijd zich in alle hevigheid tegen Saul zelf. De Filipijnse boogschutters hadden hun al onder schot en Saul werd zo bang dat hij zijn wapendrager beval: trek je zwaard en steek me dood, want ik wil niet dat de onbesnedenen me doorboren en zich op mij gaan uitleven. Maar de wapendrager schrok ervoor terug en weigerde. Toen nam Saul zelf zijn zwaard en stortte zich erin. Toen de wapendrager zag dat Saul dood was, stortte ook hij zich in zijn zwaard en volgde hem in de dood. Zo sneuvelden Saul, zijn drie zonen, zijn wapendrager en al zijn manschappen op één en dezelfde dag. Toen het tot de Israëlieten aan de overkant van de Jordaan en aan de overkant van de vlakte van Israël doordrong dat het leger van Israël was gevlucht en dat Saul en zijn zonen gesneuveld waren, verlieten zij hun steden en vluchten weg. De Filistijnen trokken hun steden binnen en namen ze in bezit. De volgende dag kwamen de Filistijnen op het slagveld terug om de gesneuvelden te plunderen. Daar op de Gilboa vonden zij de lijken van Saul en zijn drie zonen. Ze sloegen Sauls hoofd af en ontdeden hem van zijn wapenrusting en lieten in hun hele land boden rondgaan om het nieuws van de overwinning in de tempels van hun goden en aan het hele volk bekend te maken. Sauls wapenrusting kreeg een plaats in de tempel van Astarte en zijn lijk werd aan de stadsmuur van Bethsan genageld. Toen de inwoners van Jabes en Gilead hoorden wat er met Saul was gebeurd en wat de Filistijnen met hem hadden gedaan, besloten ze om de lijken van de stadsmuur van Bethsan weg te halen. Alle weerbare mannen gingen mee. Ze liepen de hele nacht, namen de lichamen van Saul en zijn zonen mee naar Jabes en verbrandden ze daar. Hun gebeente begroeven ze aan de voet van de Tamarisk in Jabes en daarna vasten ze 7 dagen. Tot zover. We zingen van hetzelfde lied 760, de versen 4, 5 en 6. De lezing is uit het Evangelie naar Marcus, hoofdstuk 13, de versen 14 tot en met 27. Wanneer jullie de, en dat staat aan aanhalingstekens omheen, wanneer jullie de verwoestende gruwel zien staan, waar hij niet hoort, lezer, begrijp dit goed, tussen haken, dan moet iedereen in Judea de bergen invluchten. Wie op het dak van zijn huis is, moet niet naar beneden gaan om nog iets uit zijn huis mee te nemen. En wie in het land is, moet niet naar huis gaan om zijn mantel te halen. Wat zal het rampzalig zijn voor de vrouwen die in die tijd zwanger zijn of een kind aan de borst hebben. Bid dat het niet in de winter gebeurt. Want zulke verschrikkingen, als er in die tijd zullen plaatsvinden, zijn er sinds het begin van Gods schepping nooit geweest en we zullen ook nooit meer komen. En als de Heer die tijd niet had bekort, zou geen enkel mens worden gered. Maar omwille van de uitverkorenen die hij tot de zijnen heeft gemaakt, heeft hij die tijd verkort. Als iemand dan tegen u zegt, kijk, dit is de Messias of daar is hij, geloof het dan niet. Want er zullen valse Messiassen en valse profeten komen, die tekenen en wonderen zullen verrichten om Gods uitverkorenen zo mogelijk te misleiden. Jullie moeten oppassen, ik heb het jullie allemaal van tevoren gezegd. Maar in de dagen van de verschrikkingen zal de zon verduisterd worden en de maan geen licht meer geven. De sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen. Dan zal men de mensenzoon zien komen op de wolken, bekleed met grote macht en luister. Dan zal hij de engelen erop uitsturen om zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeen te brengen, van het uiteinde van de aarde tot het uiteinde van de hemel. Tot zover. We zingen lied 513. Dat u er niet al te somber van bent geworden, maar het zijn wel lezingen, denk ik, die we vandaag hebben gedaan van deze tijd. Met al die vechtplekken en met zoveel plaatsen in de wereld waar het gebeurt, oostelijk Europa dus, maar ook nog steeds in het Midden-Oosten en in Afrika, alleen er is niet zo meer over in het nieuws. Met terreuraanslagen, met misdaden tegen de menselijkheid, met enorme verwoestingen. Ja, het was deze week weer volop over MH17 en Oekraïne, zoals we dat al 9 maanden lang krijgen. Maar we beseffen dat deze ellendige zaken zich nog steeds op zoveel andere plaatsen ook voordoen en zich eigenlijk overal kunnen voordoen. Met ons leven vol van dat alles, zo komen we vandaag hier, horen we nu uit de Bijbel hoe koning Saul en zijn zoons in de oorlog omkomen. Horen we van het slepen met lijken in de ene lezing. Horen we van een aarde die ondersteboven gekeerd wordt in een andere. En we horen, afgezien van de gebruikte technieken, want die zijn uiteraard van heel lang geleden, eigenlijk hele bekende dingen dus. Lezingen van deze tijd kun je het best noemen. En toch is het anders. Ja, die beschreven verschijnselen zijn in moderne vorm ook van deze tijd. Maar hier worden ze gepresenteerd in een kader. Ze worden heel bewust geplaatst in een geloofskader, een raam eromheen als het ware. We hoorden hoe de dynastie van koning Saul aan het slot van het boek 1 Samuel ophoudt. Al na 1 generatie is het weer afgelopen met de Sauls. Wat al lang van tevoren aangekondigd was, het koningschap zou van Saul afgescheurd worden, dat krijgt hier zijn beslag. Het begint met een oorlogje, waarin Saul zich heeft laten meeslepen en het loopt noodlottig af. Het staat hier maar heel kort beschreven, veel langer en veel uitvoeriger, en dat zijn altijd van die dingen waar je op letten moet met die teksten, veel langer en veel uitvoeriger gaat het over Sauls einde, alleen dat. Er komt hier geen wonderlijke redding om de hoek kijken. Er is hier slechts aanvaarding dat het voorbij is, dat het einde onvermijdelijk is. En als dat onvermijdelijke einde nu dan nabij is, dan wil Saul vooral niet in de handen van die onbesnedenen vallen. Gelijk heeft hij, zijn wij geneigd te denken als we horen hoe die daarna toch weer met zijn lijk omgaan. Maar opnieuw, de kern van het verhaal gaat daar niet over. De kern van het verhaal is dat woord onbesnedenen. Zo wordt het nadrukkelijk gemeld. Onbesnedenen, dat wil zeggen mensen die dus geen relatie, niet in relatie staan met de God van Israël. Het moeten die het nou zijn die de gezalfde van God moeten doden, die dus eigenlijk daarmee zich boven God stellen, want dat hoor je er eigenlijk in. Dat gezalfde, dat staat centraal, de gezalfde van God. En daarom wordt over hoe dat einde moet komen en hoe dat ook echt komt, zo uitgeweid. Want het gaat dus niet om een gewoon mens, zelfs niet om een bijzonder mens, de koning, nee. Primair is het was Gods gezalfde, het was een keuze van God zelf geweest. En we merken dat met dit verwerpen van Saul door God, het ook niet opeens voorbij is. Dat bepaalt het handelen, of beter gezegd, het niet handelen van die wapendrager van Saul. Saul is niet zomaar de volksleider. Nee, gezalfde Gods, dat is het punt, dat kleurt het in. En hoe belangrijk dat is, blijkt verderop in de boeken Samuel. Als iemand anders David het nieuws brengt dat Saul dood is, en die ongelukkige er dan bij vertelt dat hij Saul op diens verzoek heeft gedood. Op zijn eigen verzoek, hè? Dat hij Saul op zijn eigen verzoek heeft geholpen. En dan wordt die man op zijn beurt gedood, want tegen de gezalfde van de Heer heeft hij zijn hand opgeheven. Wie is dus eigenlijk het centrale punt? Wie is de ware gezalfde, de ware koning waarover het gaat? Dat is het punt. Niet zomaar over het koningschap van Israël, dat van Saul overging op David. Die keuze van God, dat gezalfde zijn, dat is het centrale punt. Ook in het tweede Bijbeldeel hebben we gelezen, het stuk uit het Marcus-evangelie, gaat het over ondergang. En daar zijn het apocalyptische beelden. Beelden die aan de ene kant voor ons misschien zelfs nu wel beter dan toen invoelbaar herkenbaar zijn, met geweld en verwoesting en ellende. De tv-beelden, de kranten, overvol ervan hebben we inmiddels wel gezien. En aan de andere kant gaat het om andere dimensies dan het gewone. Is het anders dan een gewone oorlog of een natuurramp? Marcus, die hier eigenlijk woorden van Jezus aanhaalt, verwacht een gebeurtenis die de mensen zal overrompelen en die zich plotseling zal voordoen met een overrompelende kracht. Maar hij heeft geen andere beelden daarvoor dan ook voor ons, zeg maar, gewone. Beelden die in die tijd met het beleg en met de val van Jeruzalem daar toen ook in ruime mate voorhanden zijn. Apocalyptische beelden zijn het, beelden van de openbaring, van de eindtijd. Akelig realistisch getekend, bloederig ingekleurd. Nee, zo zal het gaan, zegt de tekst aan de ene kant. Maar laten we alsjeblieft volhouden, het is geen spoorboekje, al bestaat dat niet meer. Het is niet iets van een plan wat hier even neergelegd wordt met data erbij. Geen dienstregeling voor het einde van de wereld. Je kunt niet zeggen dat we nu al tot dat en dat station zijn gevorderd en nog dat te doen hebben. Nee. Dan dit en dat moet nog komen dan. Nee, zo werkt het niet. Al hebben mensen heel vaak dat geprobeerd te doen en ook nog steeds het proberen zo te doen. Want met tijd wordt in de Bijbel in zulke beschrijvingen heel creatief omgegaan. Ook in dit gedeelte gebeurt dat. God staat er, verkort de dagen voor de uitverkorenen. Aan de ene kant moet het nog gebeuren, maar dat wordt er ook alvast bij gezegd. De mensen van de weg worden daarmee bedoeld. En dat is die eerste omschrijving van de volgelingen van Jezus, nietwaar? De mensen van de, in dit geval, de christelijke gemeente van Marcus. De mensen van de weg. Zij hebben de goede keus gemaakt, want God heeft voor hen gekozen. Het is wel eigenlijk de enige troost die deze mensen hebben die verteld wordt. Ze hebben goed gekozen en daarom worden voor hen de dagen van het geweld verkort. Meer ook niet, verkort. Te midden van dit alles klinkt de waarschuwing dat er valse christenen en valse christussen en valse profeten zullen zijn. Waar en vals, dat is het tweede punt van dilemma, kun je zeggen. Het komt in allebei de lezingen eigenlijk aan de orde. De ware gezalfde, de ware koning tegenover de valse messias, de valse profeet. Hoe onderscheid je ze? Hoe herken je ze? Juist in alle gevoel, in alle geweld van het leven. Waar kun je veilig op koersen en waar hou je je beter ver van? Zo makkelijk kom je niet tot die keuze, dat blijkt ook in deze stukken. En het is niet zo makkelijk zwart-wit, blijkt in de praktijk. Let maar op Saul, ik zei al eerder, het gaat eigenlijk vooral over zijn einde in dit stuk. Saul, de eerst gekozen koning. Eerder in het boek Samuel, en dat vind ik zelf eerlijk gezegd nog altijd een van de fraaiste passages in die hele Bijbel, dan wordt Samuel voor de vraag gesteld, mag het volk een koning kiezen? Mag het volk een koning hebben, net als onze omringende volken? Nou, zegt Samuel dan, ik zou daar maar niet zo blij mee zijn. Hij zal jullie zonen nemen voor in het leger. En hij zal jullie dochters nemen om te misbruiken. En hij zal je bezittingen inpikken. Dat noemen we tegenwoordig waarschijnlijk belastingen. En zo, dat is ongeveer wat je van een koning mag verwachten. Je hoort er niks positiefs in. En toch krijgt Samuel in dat stuk van God te horen, doe het toch maar. Als het volk het vraagt, doe het toch maar. Zalf toch maar degene die ik je zal aanwijzen. En dan horen we hoe de goddelijke keuze valt op Saul. En die wordt beschreven als iemand die niet op de voorgrond treedt. Het is wel een flinke vent, maar hij houdt zich een beetje schuil. Hij hoeft niet zo nodig. Het is geen narcist, zouden we kunnen zeggen. Ja, dat is toch wel opvallend. Het begin van zijn koningschap is veelbelovend. En zelfs Samuel, na dat hele kritische verhaal eerder, die wordt wel enthousiast. Misschien zou het toch nog wat kunnen worden. En vervolgens wordt ons dan beschreven hoe het misgaat en goed misgaat. En dat niet de volgende koning zal zijn, maar dat het David zal worden uit een hele andere familie, die alvast als opvolger wordt aangewezen. Houd vragen, brengt dat op. Heeft God zich dan toch misschien met die keuze vergist? Kun je je afvragen. Of was Saul aanvankelijk inderdaad de ware gezalfde, een echte, die het waar maakte, en later niet meer? Of was zoiets tijdelijk? Kan het ook misschien alleen maar tijdelijk? Is het mogelijk dat zoiets ook weer wisselt, op een ander komt? De boeken Samuel zijn daar niet duidelijk over, moet je zeggen. Maar je kunt wel zeggen, het was eerst Saul en daarna was het David. Maar dat is beschrijven van achteraf, dat is altijd makkelijk, nietwaar? De bekende koe. Waar of vals dat andere dilemma? Het Marcus-evangelie zegt, wees voorzichtig met je keuzes, wees voorzichtig met wat je mensen toeschrijft. Wees eerder terughoudend. Ook tekenen en wonderen, ze zullen op zich geen garantie zijn van het goede, van het ware. Laat je niet te snel meeslepen als mensen zulke dingen doen. Goed, ze zijn er. Ze zijn er altijd geweest en ze zullen er zijn. Maar nogmaals, wees voorzichtig. Wees terughoudend. Jaag zulke lieden niet te lichtvaardig na. Want de echte Christus is geweest, zegt Marcus. Is gekomen. En dan gaat het om een andere categorie. Dat is voor Marcus absoluut vast buiten kijf. Dat is geen beoordeling op grond van de wonderen en de tekenen die Jezus gedaan heeft. Nee, dat is een diep verstaan en een diep gepeild gevoel. Heeft het misschien te maken dat het hier zo staat, met die typische nadruk in het Marcus-evangelie op het geheim houden? Schreeuw er niet te hard over. Zet het niet groot in de krant. Draag het niet breed uit dat deze Jezus de Christus is. Keer op keer komen we dat thema tegen in het Markusevangelie. Regelmatig komen er mensen in voor die tot de belijdenis komen. Ja, Jezus is het. Jezus is de Messias. En even zoveel keer wordt tegen die mensen gezegd, houd stil. Maar geef er geen rugbaarheid aan. Het Messiasgeheim wordt dat genoemd. Sst, niet verder vertellen. Jij weet het nu. Je moet zelf tot die keuze komen. Dat is denk ik wat er ook in zit. Je moet zelf tot die beslissing komen. En die beslissing nemen. Dat het, kennelijk is dat het punt waar het om gaat. Eigen kracht. Het is een thema denk ik wat in onze groep niet al te vreemd is. Zelf tot die keuze moeten komen. Zelf moet je tot die beslissing komen. Dat is kennelijk waar het om gaat. Op eigen kracht. Uit eigen ervaring misschien. Eigen overtuiging. Eigen vertrouwen. Niet op gezag van anderen, niet omdat anderen dat tegen je zeggen. En dan zal de zoon dus mensen dus komen, horen we aan het eind. Het zal aan het eind zijn, ondanks al die ellende en verdrukking. Midden daarin zal het echte heil zichtbaar worden. Maar nogmaals, juich niet te snel. Laat je niet gek maken. Laat je het hoofd niet op hol brengen. Wees terughoudend. Oefen je daarin. Oefen je vooral in een volhardend vertrouwen. Daartoe worden we opgeroepen. En ik denk dat dat niet zo gek is. Als wij ruim 2000 jaar na die tijd, bijna 2000 jaar na die tijd leven. Dat we daartoe worden opgeroepen. Laat je niet te snel meeslepen. Laat je niet te snel gek maken. Zeker niet in die tijd van nu, waarin het korte termijn denken zo sterk overheersend is. Niet zo gek dus. Volhardend vertrouwen, dat is de oproep die we mogen horen. Het is nuttig, denk ik, in een tijd waarin we zo vaak met de waan van de dag te maken hebben. Waarin dat, en nou denk ik even aan de hele tijd verder, maar opgang naar de stille week. Waarin het heden Hosanna en morgen kruisigt hem, maar net zo makkelijk omgekeerd min of meer gewoon zijn geworden. Waarin mensen opeens naar voren worden gehaald en ook groot worden gemaakt en net zo makkelijk weer worden afgebroken. Toen ik dit uitzocht, was het verhaal over Matthijs van Nieuwkerk nog niet bekend. Maar het is een goed voorbeeld, denk ik. Volhardend vertrouwen. Daar gaat het om. Want als er één ding zeker is, en dat is de grote oproep die Marcus centraal houdt. Als er één ding zeker is, dan is het Jezus Christus. Geweest, gekomen, waar geweest. Gods belofte, waar we zeker van mogen zijn dus. Die blijft staan. In en door alle leed en alle ellende en alle verdrukking heen. Standvastig, onwankelbaar. Het is bijna de slagzin van de gemeente Amsterdam. Barmhartig hoort er ook nog bij, dat weet u. Maar het is denk ik het juiste waar het over gaat. Volhardend vertrouwen, want van Christus mogen we zeker zijn. Amen.
Thank you.
Laten we samen bidden. God, als alle goede woorden stom vallen, als alle goede raad nutteloos lijkt, als alle opgebouwde ervaring nergens meer op slaat, laat ons elkaar dan zo nabij zijn, zo, stomgeslagen, zonder raad, zonder ervaring. Help ons het aan te durven om te schuilen in die hut van weinig woorden. Samen te scholen onder een dak dat al zoveel gezien heeft. Samen te zwijgen in een plaats waar het beste ons gegeven wordt. In die eenvoudige tekens van een kaars die we aansteken, van brood en beker die ons worden aangereikt, en het gebed dat we bidden, juist als we weten dat goede woorden stom vallen. God van de mensen, we bidden u eerst maar eens voor onszelf misschien. Dat we niet vastraken in ons eigen verdriet, ons eigen verhaal, maar ruimte krijgen om verder te gaan. Dat we ons niet vastbijten in ons eigen gelijk, maar gevoelig zijn voor de goede geest. En dat we mogen worden tot mensen van vrede en verzoening. Geef ons de wijsheid om elkaar niet te bestrijden met woorden en wetten en wapens, maar om samen op te komen voor de armen en de behoeftigen, voor de mensen die aandacht zo nodig hebben aan de rand van die wereldsamenleving. We bidden nu voor de leiders van godsdiensten en volken allebei, dat ze bereid zijn om te gaan met mensen van andere levensovertuigingen en andere volken. Niet ver verheven boven, maar in een bescheidenheid als gelijken, als allemaal mensen. Dat ze uw geest ontdekken in die veelkleurige regenboog van uw goede boodschap. We bidden u voor allen die slachtoffer zijn van geweld, vooral van hen die te lijden hebben van een strijd waarin godsdienst tot partij is gemaakt. Dat de pijn die zij lijden en het bloed dat door hen wordt vergoten niet uw vredelievende verschijning onder ons mag verminken. En dat er mensen opstaan en elkaar een vreedzame hand mogen reiken. God, u bent de enige, de God van allen, hemel en aarde door u in relatie gebracht. En u wilt ons verzoenen, dat wij ons verzoenen met elkaar, vandaag en alle dagen. God, we bidden u in stilte voor wat wij voor onszelf vandaag bij u willen brengen. Voor mensen en voor toestanden in de wereld en onze eigen betrokkenheid daarbij in stilte. En we bidden u samen, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, zo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. We zingen lied 763, zij zullen de wereld bewonen, en tijdens het voorspel houden we de collecte. Thank you. eeuwige God, nu wij deze plaats van dienst en van gemeenschap weer gaan verlaten, gaan we van hier in het vertrouwen dat u ons niet alleen laat. Laten we gaan met een loflied in het hart, met de vrede van Christus in ons leven, onder de hoede van zijn geest en in de zekerheid van de aanwezigheid van de eeuwige. Laten we gaan nadat we tenslotte voor en over elkaar gevraagd hebben om Gods zegen. God behoed ons, zegen ons, bewaar ons. U die ons hebt toegekeerd naar elkaar, om elkaar te zegenen, te bewaren en te behoeden. Laten we om dit te beamen lied 425 zingen.
Hierbij hartelijk dank aan dominee Joop Klanderman en organist heer Jan van der Vis voor deze dienst. Volgende week zondag zal hier weer voorgaan dominee Hans Marseille. Ik dank u allen voor het bijwonen, alsmede ook de luisteraars voor het beluisteren van deze dienst. En wens u een goede zondag toe.
sta je dan alleen. Vrienden zeggen me, je komt er wel doorheen. Sinds je wegging, weet ik niet meer wat ik doe. Ik leef niet meer, ik ben moe. Maar wat doet het er nog toe? Ik slaap haast niet meer 's nachts. Elke morgen naar kantoor om 7:15. 's Avonds eten uit de diepvries kant en klaar. De hond een brok tartaar. Mijn God, was jij hier maar.
Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
Gericht en efficiënt reclame maken? Via Radio Texel wordt uw boodschap gehoord. Alle info over mogelijkheden en voordelige tarieven? reclame@radiotessel.nl.
Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
Jelle Visser met het NOS-journaal. De strijd in Oekraïne.